goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
We zijn er altijd en overal. Ook op vakantie.
Download de app, luister BNR en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over forensen. Die moeten vaker te voet of met de fiets, vinden de ANWB, de BOVAG, maar ook de Nederlandse spoorwegen. Nou, een bijzondere oproep gaan we het over hebben. En over reclame voor tabak. Het Formule 1-team van McLaren wordt pontificaal gesponsord door Velo. En dat is een producent van snoes. Gezondheidsstichtingen vinden dat in ons land niet gepast. Daar gaan we het zo meteen over hebben met mijn twee panelleden vandaag. Te weten Elisa Weehuizen, de voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat ook jij er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
De breekijzer heeft te maken met armoede in Nederland. Het Centraal Planbureau verwacht dat 5,7% van de Nederlanders volgend jaar in de armoede belandt als het demissionaire kabinet geen actie onderneemt. Momenteel zou dat zo'n 4,8% zijn. Dat is dus een forse, nou ja, bijna procentpunt meer. Volgens de rekenmeesters van het CPB is dat niet per se het gevolg van de economische malaise van de afgelopen 2 jaar, maar een structureel probleem. En dat vraagt dan ook om structurele veranderingen in het beleid. Maar ja, dat kost geld en dat geld heeft de overheid niet, zegt onze huiseconoom Han de Jong, die het opsomt.
De uitgaven voor klimaat, voor stikstof. Vergeet ook niet dat de rente heel fors gestegen is. En gelukkig is onze overheidsschuld niet zo heel erg hoog, althans veel lager dan in veel andere landen. Maar de rentelasten van de overheid die gaan natuurlijk toch omhoog. Zullen ook de zorguitgaven blijven stijgen. Dus er liggen nogal wat uitdagingen.
Ja, dan moet ook dus nog geld worden gevonden om die armoede een beetje te beteugelen. We noemen Nederland vaak een rijk land. Hoe nodig is het dan dat mensen in armoede leven? En hoe erg is het ook? Ons breekijzer vandaag is... het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? Vind je dit het bewijs dat de overheid zijn zaakjes niet op orde heeft? Of ben je het daarmee oneens? En moeten we misschien ook accepteren dat in economisch iets mindere tijden er dus ook slachtoffers vallen. Ons breekijzer, het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4x0. Je kunt ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Als je daar stemt, hoor je over 20 minuutjes een tussenstand. Maar het fijnste is als je even belt, want dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Anna Kusters. Zij is lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ons breekijzer vandaag. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Wat vind jij?
Ik vind dat armoede in een rijk land als Nederland altijd een schande is.
Dus dat het meer wordt is inderdaad geen goed teken. Als we het een beetje in perspectief proberen te plaatsen, ook Europees, doen we het dan goed of slecht? Of ja, ik snap, iedereen die in armoede leeft is er één te veel, maar toch het wat grotere plaatje?
Ja, als we het in het grotere plaatje plaatsen, dan zien we inderdaad 2 dingen. 1 is dat vergeleken in Europa hebben we in Nederland nog steeds relatief een laag armoedecijfer. Dat is altijd belangrijk om erbij te houden. En daarnaast is het ook belangrijk om terug te kijken naar de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar. En dat we zelfs de afgelopen 2 jaar in tijden van enorme economische tegenslag, of in ieder geval stijgende prijzen, stijgende inflatie, de armoede in eerste instantie eigenlijk verder is gedaald. Dat was ongekend. In tijden van bijvoorbeeld de laatste economische crisis in 2008 zagen we dat de armoede ook absoluut toenam. Dat was ook de verwachting voor vorig jaar. Is toen niet gebeurd vanwege dat grote pakket aan maatregelen dat is ingezet. En dat is eigenlijk uitstel van wat we al verwachten. En wat we dus nu vandaag hebben bevestigd gekregen van het CPB is dat zodra die maatregelen wegvallen, de armoede toe zal nemen.
Ja, wat dus eigenlijk voor een groot deel per 1 januari komend jaar gaat gebeuren. Dan gaan die maatregelen weg. Dan komt er dus een procentpunt, zegt het CPB. Als je niks doet, komt er dan bij aan armen. Dat is even achterkant bierveeltje, maar 150.000 mensen, iets in die orde grootte. Kunnen we iets zeggen over wie dat zijn? Wie raken er dan in de problemen?
Ja, dat zijn de mensen voor wie eigenlijk het verschil maakt tussen, laten we zeggen, de energietoeslag die we afgelopen jaar hadden en daarbij de verhoging van de huurtoeslag. Dan heb je denk ik over een bedrag van zo'n 1500 tot iets meer 1800 euro per jaar. Dus het zijn mensen die echt net op het randje zitten van als je dat extra beetje hebt, zit je niet onder die grens. Als je dat mist, dan heb je moeite om je om je rekeningen te voldoen.
Ja, dus je valt er net over de rand eigenlijk. Mm-hmm. Voordat ik naar mijn twee panelleden ga, even ook goed om te definiëren, wat is dan armoede of waar praten we over? Het CPB kijkt dan naar het niet veel maar toereikend criterium van het SCP. Wat is het niet veel maar toereikend criterium?
Ja, goede vraag. We hebben in Nederland een aantal manieren om armoede te meten. Je hebt het CBS, die hanteert weer net iets anders. Een andere grens, het niet veel maar toereikend criterium gaat erom van wat heb je nou eigenlijk minimaal nodig om in basisvoorzieningen te voorzien. Dat betekent een huis om in te wonen, een warm huis om in te wonen, eten op tafel, zorg kun je betalen, maar daarnaast ook net iets extra's, dat je bijvoorbeeld ook af en toe naar de sportclub kunt, dat je met je kinderen een keer een uitje kunt veroorloven. Dus dat is dat net veel, niet veel maar toereikend.
Ja, en wat kan je dan niet? Dan kan je niet op vakantie.
Nee.
Dan heb je ook geen auto of misschien...
Ja, je zou ook wel een auto kunnen hebben voor als dat noodzakelijk is voor jouw vervoer.
Ja, maar er blijft dus niet veel over.
Nee.
We praten zo verder. Ik doe een rondje mijn panel. Vandaag ons breekijzer. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Als jij erop wil reageren, bel je naar 020-468-4x0. Niet te bellen hoeft Elisa Weehuizen, want die staat hier in de studio. Wat vind jij?
Ik ben het er helemaal mee eens. In een rijk land als Nederland is dat echt een schande dat we deze cijfers nog zien. En dan doen we het misschien in een Europees aspect goed. Maar dat betekent niet dat we ook moeten focussen op onze eigen problematiek. En wat ik ook wel opvallend vind is dat het is niet iedereen die lijdt. Dit nieuws gaat gepaard met dat we om de week voelt het bijna zien dat een nieuw bedrijf record winst maakt. Albert Heijn, Shell, andere oliebedrijven. Wat zijn we aan het doen als economie, als land, als we zien dat die winsten stijgen, maar tegelijkertijd veel meer mensen in armoede leven? Hoe kan dat? En waarom staat onze economie niet juist in het teken van die brede welvaart voor iedereen?
Ja, dus je vindt dat we de herverdeling fout doen?
Ja, helemaal fout. Ja. Ja.
En dat ook niet de goede kant op gaat, die bewegingen?
Nou, dat blijkt niet. En dan, ik vind het mooi dat er maatregelen komen. Alleen dat zijn natuurlijk wel een soort van pleisters plakken op een open wond. Ja. Die energietoeslag bijvoorbeeld. Als we die volgend jaar nog uitkeren, is dat onderhand al het derde jaar dat we dat zouden doen. Dat is gewoon geen oplossing voor het grotere probleem.
Nee, het is allemaal labwerk. Dus daar gaan we het zo over hebben. Hoe ook dan die structurele oplossingen eruit moeten zien. Ik ben ook wel benieuwd zo meteen hoe jij kijkt naar studenten in het komende jaar. Als het gaat om de financiële situatie. Eerst Pieter, schande.
Jazeker. Ik kan wat dat betreft slechts aanvullen op wat Elisa en Anne eerder hebben verteld. Mm-hmm. Kijk, wat heel erg schijnend is dat ik zelf vanuit de VO-raad ook bezig ben in een team met school en omgeving en sociale veiligheid. En dat armoede ook doorwerkt op kinderen en dat kinderarmoede daar ook vergroot kan worden. En armoede aan zich is al ontzettend immoreel. Maar zeker bij kinderarmoede en alles wat daar qua pesten en dergelijke bij komt. Mm-hmm. En het hele gevormd worden in een omgeving van armoede, dat doet echt iets met de ontwikkeling. En volgens mij in een land waarin we inmiddels meer miljonairs hebben dan mensen in armoede, is het niet zo dat er geen geld is, maar is het een politiek verdelingsvraagstuk. Dus de komende 5 jaar groeien we naar 1,4 miljoen miljonairs in Nederland. Terwijl de prognoses dus ook zijn dat we gaan groeien naar bijna 1 miljoen mensen in armoede. En dat betekent dus dat we hier letterlijk te maken hebben met een verdelingsvraagstuk. Ja. En je zou nog kunnen zeggen, op het moment dat basisvoorzieningen op orde zijn en goed toegankelijk zijn, dan hoeft dat surplus daarboven geen eens heel groot te zijn om een waardig en gelukkig leven te kunnen leiden. Uh-huh. Alleen is het juist het probleem in Nederland dat, kijk naar afgelopen berichten over openbaar vervoer wat alleen maar duurder wordt. Kijk naar de hele huizencrisis. Dat juist al die basisvoorzieningen, energie, heel erg in prijs zijn gestegen. Ja. En er ook geen perspectief is dat dat in prijs gaat dalen. Dus wil je voorkomen dat kinderarmoede stijgt, en dat is ook een politieke ambitie geweest van Rutte 4.
Ja.
En daar hebben ze dus gewoon simpelweg in gefaald. Wil je voorkomen dat er minder mensen dakloos worden? En even om dat in perspectief te zetten, vorig jaar is het aantal mensen dat hulp zocht bij het leger des Heils met 25% gestegen. Mm-hmm. En in de leeftijdsgroep 18 tot en met 22 is dat ruim 50% gestegen. Ja, ja, dan zul je echt andere politieke keuzes moeten maken. En eerlijk moeten benoemen dat het aantal miljonairs ten opzichte van het aantal mensen in armoede echt de komende jaren anders zal moeten. Ja.
Is het niet ook een beetje idealistisch om te denken armoede zou de wereld uit moeten? Want we leven voor een groot deel in een markteconomie. Daar heb je winnaars en verliezers.
Klopt.
Het is heel hard om te zeggen, maar we kunnen niet allemaal winnaars zijn.
Dat klopt. De vraag is natuurlijk ook waar je in wint in het leven. Volgens mij is het een fout frame om te denken dat het leven gaat over een financiële winnaar zijn of een financiële verliezer zijn. Gelukkig is er nog heel veel wat het leven meer de moeite waard maakt. Maar die economie zoals we die hebben ingericht is niet neutraal. Daar zitten bepaalde elementen in, bepaalde belastingsvoordelen, bepaalde regelingen. Ik noem bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die bewust sturen op bepaalde vermogensgroei van mensen die het al goed hebben. En de afgelopen paar jaar en toch ook echt onder Rutte hebben gezien dat die mensen die het al goed hadden het beter hebben gekregen. Mm-hmm. En dat die groep die in deze economie niet gediend werd, het gewoon eigenlijk niet die stappen voorwaarts heeft kunnen
zetten. Oké, nou laten we even kijken, want ik zei het al, dit zijn cijfers bij ongewijzigd beleid. Dus je kan dingen gaan doen. Luister even mee naar de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp, die zegt, als de overheid wil bijspringen, dan kan dat in twee smaken.
Het kan inderdaad door te kijken, waar kan het een tandje minder bezuinigen. Maar het kan ook door verschuiven in de lasten, waarbij je kijkt welke groepen je wil ontzien. Bijvoorbeeld de lagere inkomens. Maar dan is er misschien, moet je misschien kijken naar anderen die iets meer moeten betalen.
Ja, en dus Anna Hazekamp zegt ook labmiddelen, daar is het. Het is tijd voor structurele maatregelen. Aan welke knoppen kan je dan draaien?
Ja, er zijn een aantal knoppen waar aan gedraaid zou kunnen worden. Eén optie zou zijn om door te zetten op de maatregelen die de afgelopen tijd hebben gegolden. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een energietoeslag. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de continuering van de verhoging van de zorgtoeslag. Dat is één optie. Tegelijkertijd, waar we het net ook al over hadden, zien we dat we eigenlijk te maken hebben met een structurele verandering in de economie, waarin bepaalde posten gewoon duurder zijn geworden en een groter stuk van het huishoudbudget opnemen. Als dat zo is, kunnen we zeggen van, we hebben in Nederland al onze inkomensondersteuning al enorm opgeknipt. We hebben een zorgtoeslag, we hebben een huurtoeslag, we hebben een toeslag vanuit gemeentelijke regelingen. Willen we daar nu ook structureel een energietoeslag aan toevoegen? Of willen we dat anders aanpakken en zeggen we, er is eigenlijk een groeiende bestaanszekerheidscrisis in Nederland. Dat is ook iets wat de Commissie Sociaal Minimum net voor de zomer heel duidelijk heeft verwoord. Er zijn gezinnen die structureel best heel veel geld tekort komen. Dat varieert van €100 voor een gezin in de bijstand tot €300-400 voor gezinnen met kinderen. Mm-hmm. Het eerste cijfer was eigenlijk voor een alleenstaande. Dus €100 voor een alleenstaande tot €300-400 voor gezinnen met kinderen. Dat op een jaarbasis is dat een structureel probleem. Wil je structureel die bestaanszekerheid gaan repareren? Dus volgens mij zijn dat eigenlijk de twee keuzes die er zijn. Ja. En daarbij denk ik dat het onderliggende ontwerp ingezet zou moeten worden op gerichte compensatie. Dus ook in dat enorme pakket aan maatregelen wat de afgelopen anderhalf jaar is ingezet, hadden we wel een stukje dat gericht was op de lage inkomens. Maar we hadden ook enorme steunpakketten zoals het algemene energieprijsplafond, de verlaging van de accijns.
Die €290 heel veel mensen ook niet nodig hadden.
Ja, de verlaging van de accijns en de benzinepomp niet gericht. Ontzettend kostbaar. Nou, hoe kun je dat beter inzetten en daarmee structureel eigenlijk dat sociale zekerheidsstelsel beter inrichten?
Een paar bellers gaan we aan het woord laten. 020-468-4x0. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Ik ben benieuwd hoe je erover denkt. Even kijken wie er het langst hangt te wachten. Dat is Jan. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen, Ivan. Ja, het is zeker een schande. En ik denk dat we inderdaad moeten kijken of dat de lastenverdeling wat veranderd kan worden, zodat er aan de onderkant van de samenleving wat verlichting plaatsvindt. Ja. En waar het gewoon van geld verdiend wordt of ontvangen wordt, moet je zeggen, dus niet altijd per se verdiend, dat daar gewoon wat meer betaald wordt. Ja. En wat er in Nederland verder ook misgaat, denk ik, dat is dat wij nog steeds een beleid hebben waarin we minimaal 75.000 mensen uit niet-westerse landen naar binnen laten. Dat is op zich natuurlijk heel plausibel. Alleen die mensen die mogen niet gaan werken. Ja. Die kunnen vaak ook niet werken, omdat ze of nog aan het begin van hun schoolloopbaan staan, of omdat ze gewoon allerlei psychische en andere traumatische ervaringen hebben. Dus die brengen in instantie kosten die ook gewoon veel geld. Mm-hmm. En mensen moeten op een moment ook gaan wonen ergens. Nou, huizen zijn er ook niet. Alles wordt dus op die manier ook wel steeds duurder. En dat blijft zich nog steeds doorontwikkelen. Minder personeel in de zorg, minder personeel in het onderwijs. Want die mensen gaan op een moment ook met pensioen. Dus ook daar moet dat gebeuren. Dus er moet op verschillende fronten, maar dan vooral aan de onderkant van de samenleving, ja, moet er toch wel wat gebeuren.
Dank voor het bellen, Jan. Dan gaan we zo nog even over verder praten. Michel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, mijn stelling daarin is een beetje dat politiek hierin faalt. Mm-hmm. En waarom is mijn stelling ook daarom? Er wordt een hele hoop geld naar het buitenland gestuurd met allerlei redenen. Alleen de politiek vergeet wel een stukje het zorgen voor het eigen volk. Mm-hmm. Natuurlijk is het een marktwaarde dat sommige mensen falen en noem maar op. Maar ik vind wel dat de basisbehoeftes altijd gegarandeerd moeten zijn. En er wordt steeds een groter beroep gedaan op Leger des Heils, voedselbanken en et cetera. En dat zijn er gewoon mensen die gewoon normaal functioneren binnen de maatschappij. Hè? Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel erg zorgwekkend dat iemand die gewoon een baan heeft van 40 uur, een gezin heeft, dat hij nog moet gaan vragen om boodschappen bij een voedselbank bijvoorbeeld. Ja,
het fenomeen van de werkende armen. Dankjewel Michel voor het bellen. Tot slot van dit blokje even. Meneer Van der Horst, goedemorgen. Hallo.
Goedendag.
Ja, hallo? Zegt u het maar.
Ja, kijk, ik denk dat het heel simpel opgelost kan worden. Dat als zogezegd alle miljonairs in Nederland gewoon dat bijdragen wat de minder bedeelden tekortkomen. En zoals ik juist begreep zijn dat bedragen tot 5000 euro per jaar. Mm-hmm. Dan hebben we het in één keer opgelost.
Nou, ik ga het voorleggen. Dank voor het bellen voor deze suggestie.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Breekijzer vandaag is, het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Als u wil reageren, nu nog bellen, 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende 5 minuten nog. In mijn panel vandaag zitten Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zei ik nou voorzitter van de VO-raad?
Nee.
Sorry, adviseur,
nog niet, nee.
Adviseur van de VO-raad. Voorzitter van de LSOB, Elisa Weehuizen. Ook bij me is Anna Kusters. Zij is lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. En je kan dus reageren op dat breekijzer, 020-468-4x0. Nou, een paar dingetjes gehoord. Ik ben al wel benieuwd, mevrouw Kusters, of Anna mocht ik zeggen. In hoeverre zit dit ook in hervorming en versimpelen van belastingsystemen? Want ik hoor inderdaad, je zegt net ook allerlei versnipperde acties. We hebben wel eerder gehoord van het toeslagenstelsel, willen we eigenlijk helemaal af. Maar ja, uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst, zit het hem ook daarin?
Dat is absoluut ook een onderdeel van de oplossing van het vraagstuk. Mm-hmm. Dan haal ik toch nog even de commissie Sociaal Minimum aan, die heel duidelijk stelt, om het probleem op te lossen, hebben we een nieuw stelsel nodig dat voorspelbaar, toegankelijk, uitvoerbaar en houdbaar is. Mm-hmm. Als het gaat over voorspelbaar, toegankelijk, gaat het er inderdaad om van hoe zet je zo'n toeslagenstelsel op? Op dit moment hebben we het financiële risico verlegen bij de burger belegd. Als je ergens iets niet helemaal goed hebt gedaan, niet tijdig je verandering in je situatie hebt doorgegeven, kan het zijn dat je aan het einde van het jaar iets van je voorschot van toeslagen moet terugbetalen. Vaak leven mensen van budgetten van maand tot maand. Is dat geld dan niet meer? Sta je in het rood bij de overheid? Daar wordt naar gekeken. Wat zou daar eventueel aan kunnen veranderen? Tegelijkertijd gaat het ook over die houdbaarheidskwestie. En dat hebben we het afgelopen 20 minuten ook al een aantal keer voorbij zien komen. En daar speelt inderdaad het totaalplaatje van het belastingstelsel een rol. En dan zet ik even mijn pet op die ik hiervoor had als econoom bij de Wereldbank, waar ik verschillende landen over de wereld adviseerde over hun belastingstelsel. En dan krijg je, dat zijn dan keuzes die een land heeft om te kijken van waar in je belasting, waar geef je subsidie of waar ondersteun je de lagere inkomens en hoe richt je dat precies in? En daar zijn verschillende manieren voor. Daar gaat het om herverdelingsvraagstukken. Ja. En hoe verdeel je de algemene welvaart in het land?
En kan je dan ook zeggen wat armen tekortkomen, halen we miljonairs weg?
Dat is een politieke keuze.
Ja. Maar dat zouden miljonairs daar veel van merken? Zouden de rijken in ons land er veel van merken als we armen beter zouden ondersteunen?
Ik denk dat het absoluut ten goede komt voor het verminderen van de ongelijkheid en daarmee de algemene samenhang in een samenleving. De algemene participatie. Mensen worden daar waarschijnlijk blijer, vrolijker, productiever van. Uit onderzoek blijkt dat minder ongelijkheid een prettigere algemene samenleving oplevert.
Ja, en wat Pieter net ook zei, armoede zorgt ook. Het kan je ook helemaal de vernieling in helpen. Want het is een soort neerwaartse spiraal, toch?
Ja, precies. Ja. Als je eenmaal rond moet komen van een laag inkomen, is het ontzettend ingewikkeld om daaruit te komen. Je bent vaak afhankelijk van wat kan ik morgen op tafel zetten. Kunt minder goed voor de lange termijn plannen. Ja. Dat zet een en ander enorm onder druk.
Ja. Elisa, ik zei het net al even over die studenten praten ook nog. Maak je ook zorgen specifiek om die groep voor het komende jaar?
Ik maak me hartstikke veel zorgen en ik herken ook echt wat er gezegd wordt, dat op het moment dat je in een situatie plaatsvindt waar je niet rondkomt, levert dat allerlei problemen op. Bij studenten is het echt een aaneenstapeling aan verschillende zaken. Huisvesting is ontzettend duur tegenwoordig. Dat je €750 voor een kamer betaalt in veel steden, dat is gewoon normaal aan het worden. Dan is het ook nog exclusief en kan je daar de energierekening bij betalen die steeds duurder wordt. Over die energierekening gesproken werden studenten eerst uitgesloten van de toeslag daarop. Nu heeft Schouten wel een regeling, maar die is maar voor een heel beperkt aantal studenten. En ook voor een toch met een uitleg die mist een veel lager bedrag dan sommige andere groepen in de samenleving ontvangen. En dan heb je ook een basisbeurs die gewoon heel erg laag is, wat ook door de Sociaal-Economische Raad wordt onderbouwd. Nu is er een eenmalige koopkrachtmaatregel, maar die vervalt op een gegeven moment ook weer. De studenten staan echt in de kou en krijgen geen antwoorden over hoe moet ik het dan wel doen. Ja. En daar komt bij dat veel van ons natuurlijk ook nog met de studieschuld zit van €40.000. Dus dat lange termijn vooruitzicht, dat is echt gewoon om wanhopig over te worden. Ja. En dat doe je gewoon met jonge mensen die wel deze problematiek ook in de toekomst moeten gaan oplossen.
Ja. Pieter, Elisa noemde Schout al eventjes. We hebben een aparte minister voor armoedebeleid. We kunnen niet zeggen dat het haar schuld is dat het aantal mensen in de armoede volgend jaar zal toenemen als er niks verandert. Ik zeg het er nog maar een keer bij. Maar je kan misschien wel zeggen, wat heeft zij gedaan om dit te voorkomen? Wat is jouw beeld daarvan?
Ja, het antwoord is nee en ja. Dus in alle eerlijkheid, even gewoon op mensenniveau, denk ik dat de situatie niet, of dat het slechter was geweest als zij daar niet had gezeten. Mm-hmm. En niet partijen bijeen had gebracht en dergelijke. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk een getrapte parlementaire democratie en zijn bewindspersonen wel gewoon verantwoordelijk op een bepaald beleidsdossier. En als je in je regeerakkoord afspreekt dat je kinderarmoede wil halveren en dat je op een gegeven moment dak- en thuislozen naar nul wil brengen en de beweging die de samenleving maakt na een regeerperiode is dat die dingen alleen nog maar verder verwijderd raken van het doel dat je eerder gepland hebt. Nou, dan vind ik wel dat je een bepaalde politieke verantwoordelijkheid draagt. Waarbij ik natuurlijk ook goed realiseer dat Schouten onderdeel is van een grote kabinet. Mm-hmm. Met ook partijen in afgelopen kabinet die een meer geïndividualiseerde visie hebben op Nederland. En ongelijkheid niet per se zien als iets inherent slechts. Ja. Dus dat is lastig. Maar op het moment dat we op een gegeven moment geen verantwoordelijke aanwijzen, dan blijft het altijd iets waarvan we zeggen, oh, het is de economie en het gebeurt nou eenmaal en we hebben het geld niet, terwijl ik al eerder heb betoogd dat het aan het eind van de dag een politieke wil is.
Ja, keuzes inderdaad. Anna, vanochtend in de krant oproep van FNV. Uurloon moet naar minimaal €16 bruto. Nou heeft FNV eerder al heel lang campagne gevoerd voor €14. En nu wordt het dus, komt er €2 bovenop. Zou dat ook helpen?
Voor de mensen die aan de onderkant van de loonspiraal zitten, helpt dat absoluut. Er zijn natuurlijk wel weer allerlei andere economische effecten die dat heeft. Bijvoorbeeld wat wordt vervolgens wat voor effect heeft dat vervolgens op andere zaken in de economie in termen van eventuele doorrekening, doorgroei van inflatie, et cetera. Maar voor wat we straks ook hoorden bij een van de inbellers, er zijn in Nederland ook een aanzienlijke groep werkende armen. Mensen die het grootste inkomen komt uit loon, maar dat is niet toereikend om eigenlijk van rond te komen. Ja. Nou, dit soort maatregelen zullen daar wel zeker tegen helpen.
Laten we tot slot van het half uur nog een paar bellers aan het woord laten. Eventjes kijken. Jan Bart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nee, ik vind het absoluut een schande. In Nederland, armoede de wereld uit is idealistisch, maar gaat ons niet lukken. Armoede in Nederland uit is natuurlijk een absolute must. Ik heb het ook gehoord in de verschillende sprekers. Het is natuurlijk het resultaat van een systeemfout, een politieke systeemkeuze. Komen we niet zo makkelijk af. Het is het marktdenken wat een heleboel positieve dingen heeft, maar wat natuurlijk leidt tot permanente druk op loonkosten. Mm-hmm. Gekoppeld daaraan is een welvaartsverdeling, want dat is wel politiek verdelingsvraagstuk, hoorde ik ook al noemen, middels arbeid. En die twee zitten elkaar, dat hangt ook vast aan dat marktmodel. Want kan je op korte termijn is het een beetje dweilen met de kraan open als je hier en daar wat geld uitdeelt. Even een andere opmerking, en tekort op dit moment, niet voldoende geld overheidswegen om wat te doen, is larikoek. Als je ziet hoe we makkelijk geld hebben kunnen drukken, dat hoef je niet meer te drukken in de coronaperiode. Zonder dat dat miljarden tot desastreuze gevolgen heeft geleid, betekent dat er dus gewoon geld altijd is. Overigens heeft Nederland, en Nederland heeft een laag, het kan sowieso binnen de beperkte Europese normen, al die regels, kan je overheidsuitgaven of je tekort verdubbelen.
Dankjewel, Jan Bart, voor bellen. Ook dat is een keuze, wat jou betreft. Kort, twee bellers nog. Arnold, goedemorgen. Houd alsjeblieft een beetje kort, want ik loop enorm uit, zeg het maar.
Ja, ik hou het even kort. Ja, ik vind toch wel dat de politiek op heel veel fronten gewoon faalt en verkeerde keuzes maakt. Mm-hmm. Er is volgens mij geld genoeg en ik denk dat het fatsoenlijk is om eerst voor je eigen mensen te zorgen die het gewoon niet goed hebben. En dat je dan vervolgens weer gelden gaat verdelen aan andere dingen die ook heel nodig zijn, hoor.
Ja.
En de makkelijke weg is dan altijd om het dan maar weer bij de rijken te halen. Dat vind ik wel super makkelijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat de oplossing dus ligt bij de politiek en andere keuzes maken.
Dankjewel. Arnold, voor bellen. En Alex, tot slot. Goedemorgen, Alex.
Ah, goedendag. Ik wilde graag zeggen, ik vind het geen schande. Het is natuurlijk wel jammer dat er veel armen zijn, maar ik vind het vooral een schande dat er geen financiële educatie wordt gegeven van jongs af aan. Want dat is een grote oorzaak. En al het geld drukken uit het niks is wat mensen arm maakt.
Mm-hmm.
En en al die socialistische opmerkingen van mensen pakken het geld van de armen af, dat vind ik een schande. Ja, dat vind ik echt zielig voor dit land.
Van de rijken. Maar wel dank voor het bellen, Alex. Zit er wel iets in, Anna, dat je zegt van we moeten mensen ook beter met geld om leren gaan? Dat er ook een risico ligt?
Kijk, financiële educatie is ontzettend belangrijk. En op dit moment is het nog niet structureel onderdeel van ons curriculum. Op verschillende niveaus van scholen wordt wel aan gewerkt. En ik denk dat het een onmisbaar stukje van de puzzel is. Het gaat niet de oplossing zijn. En het is ook niet dat is juist waar de discussie heel erg over gaat. Als je structureel te weinig geld hebt, dan kun je nog zoveel kennis hebben als je wil. Betere keuzes ga je dan niet uit de armoede helpen.
Nee, en je kan die mensen ook niet kwalijk nemen dat ze arm zijn.
Nee, in dat geval zeker niet.
Nee. Tot slot, we hebben misschien al meegekregen binnenkort verkiezingen. Denken jullie, Pieter, Elisa, dat dit een verkiezingsonderwerp gaat worden? Of zal dit net zoals de afgelopen jaren dat niet zijn?
Ja, wat ik mooi vind is dat Henry Bontebal vanuit zijn CDA-lijsttrekkerschap ook echt heel erg prioriteit geeft tot nu toe in zijn uitingen aan dit probleem. Dus ik hoop op het moment dat hij hiermee komt en PvdA en GroenLinks samen dit sterk kunnen verkondigen en echt daarmee een alternatief kunnen zijn voor het marktdenken, het geïndividualiseerde denken van meer het VVD-narratief van afgelopen jaren. Dat dit wel echt een thema kan zijn wat hot and happening ook in de debatten gaat zijn.
Dank jij, Elisa?
Ja, wij gaan het zeker ook agenderen als Landelijke Studentenvakbond. Meer toegespitst op de studentenproblematiek natuurlijk. Maar als het niet aan de orde komt in de verkiezingen, dan zou dat echt een grote schande zijn.
Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de HVA. Dankjewel dat je bij ons was.
Dank jullie wel.
Ons breekijzer vandaag. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland de armoede toeneemt. Op onze Instagram-pagina is het vrij duidelijk 90% eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Pieter en Elisa verder praten over het nieuws van de dag. Over belastingvoordelen en fossiele bedrijven. Actiegroepen willen dat de staat stopt met het bieden van fiscale voordelen voor bedrijven in de fossiele sector. En praten erover vandaag met twee bewindspersonen. En forensen die mogen prima af en toe gewoon te voet vinden de BOVAG van de auto's, de ANWB ook van de auto's, maar ook de Nederlandse spoorwegen van de treinen. Hoe zit dat? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van de.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Panel vandaag met Elisa Weehuizen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met forensen en vervoeren. Mobiliteitsclubs, de Mobiliteitsalliantie, die is van mening dat die forensen ook wel eens een keer gewoon lekker kunnen gaan lopen of met de fiets kunnen gaan. Volgens die Mobiliteitsalliantie, waar onder andere de BOVAG en de NS en de ANWB in zitten, moet er vaker gebruik worden gemaakt van meerdere vervoersmiddelen, verkeersmodaliteiten, om op het werk te komen. He, als iemand bijvoorbeeld met de trein naar zijn werk gaat, normaal gesproken dan voor het laatste stukje de bus pakt, dan kan het ook een optie zijn om dat lekker te gaan lopen. Opmerkelijke oproep, want forensen hebben daar natuurlijk vaak helemaal geen tijd voor, want je bent onderweg naar je werk en dat is niet een soort langlevende lolwandeling, maar je wil een beetje snel op je werk zijn. Ik ben benieuwd hoe jullie naar deze oproep gekeken hebben, Elisa, als je dit zo leest. Ik snap dat er allerlei oproepen zijn om schoner te reizen en dergelijke, maar je kan er misschien ook een beetje in doorslaan?
Ja, ik vond het een beetje een raar verhaal, moet ik zeggen. En ik zie ook niet helemaal de noodzaak waaruit dit is geschreven. Het is natuurlijk zo dat openbaar vervoer ook in de spits en vooral in de Randstad echt wel onder druk staat. Maar ik heb het gevoel dat het gesprek met betrekking tot openbaar vervoer veel meer moet gaan over de uitbreiding daarvan. Ook buiten de Randstad. En volgens mij is dit een beetje een weerlegging van dat probleem.
Ja, ik zat ook even ik heb ooit gestudeerd in Utrecht. Ik kan me dan niet voorstellen dat je met de trein naar Utrecht gaat en vanaf daar naar de Uithof wandelt. Want dan moet je inderdaad rond 1:00 of 4:00 ochtends weg.
Nee. Precies. Dus waar ik het eigenlijk dan veel liever over wil hebben is die spitsheffingen, ja, die ze er een beetje door proberen te voeren ook. Mm-hmm. En ook zorgen dat we toch openbaar vervoer blijven organiseren op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
Laten we het over die spitsheffing zo meteen hebben. Pieter, kan jij chocola maken van deze oproep?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik het wel een leuke oproep. Omdat normaal zie je dat dit soort clubs heel erg acteren op basis van de situatie in het land en op basis van de behoeften van de consumenten. En nu heb je gewoon clubs die zeggen leuk en aardig hoe dingen gaan en hoe dingen uiteindelijk gestalte krijgen in de samenleving op het gebied van mobiliteit. Maar wij vinden daar wat van. En wij gaan ook gewoon het gedrag van mensen aanspreken. Mm-hmm. En volgens mij is het een illusie om te denken dat we in een soort neutrale samenleving zitten, maar dat uiteindelijk aan het eind van de dag individuen effect hebben op het collectief. En dat we dus best wat ook mogen vinden van gedragingen van individuen. En als dit er alleen al aan bijdraagt dat mensen gaan nadenken inderdaad over welke mogelijkheden zij tot hun beschikking hebben, dan denk ik dat dat heel waardevol is. En ik merk ook al bij mezelf dat ik afgelopen tijd zoveel vaker de fiets voor echt grotere afstanden ben gaan pakken. Ik zelfs nog overwogen heb om vanochtend gewoon 2 uur lang de fiets te pakken naar hier. Omdat ik ook wel de kwaliteit van het OV heel erg zie afnemen. Mm-hmm. En ik dus daar steeds minder op wil rekenen. Wat dus ergens ook wel problematisch is. Maar ik ook wel bezig ben met welke mogelijkheden heb ik zelf inderdaad om wat anders om te gaan met mijn eigen gedrag.
Ja, maar is het niet ook een beetje verdacht dat, ik zei het al, Mobiliteitsalliantie, daar zitten dus in treinbedrijf, ja, NS, daar zitten 2 autobedrijven in, of een autoclub, ANWB en de BOVAG, wat ook een belangrijke club is. Daar zit in busorganisaties, geloof ik. Het is wel een beetje een oproep uit verdachte hoek. Er zijn allerlei openbaar vervoerbedrijven die zeggen, gebruik ons niet, neem toch de fiets.
Ja,
huh?
Ja, dat, Dat klopt. Okay. Dat is waar. Maar tegelijkertijd hebben deze organisaties er ook belang bij dat het OV niet dusdanig verschuilt aan kwaliteit dat mensen op een gegeven moment het OV links laten liggen.
Maar je moet toch niet mensen wegjagen uit je OV? Want
nou, misschien die mensen die mogelijkheid hebben om andere keuzes te maken, waardoor iets van verlichting ontstaat. En ook die mensen die de keuze hebben om niet op de weg te rijden, waardoor het aantal files niet ieder jaar ook weer met een paar procent blijft toenemen. Dat uiteindelijk zorgt voor kwaliteit. En uiteindelijk onder de streep is natuurlijk groei zou niet het doel moeten zijn van deze organisaties. Maar kwalitatieve dienstverlening aan die mensen die daar echt ook een nut aan hebben.
Ja.
En als je die mensen er dus uit kan halen die niet per se die noodzaak hebben en ook niet per se het nut hebben van een bepaalde transportmiddel, dan denk ik dat iets positiefs is.
Ja, Elisa, het is op zich ook al vrij gebruikelijk. Hè? De NS heeft zelf ook van die fietsen, van die NS-fietsen, die een groot succes zijn, worden veel gehuurd. Er komen ook allerlei fietsen bij op allerlei plekken. Dus dat werkt al. Zou het misschien niet meer zin hebben om verstokte autorijders die ook prima een treinritje kunnen maken, om die uit de auto te halen? Is daar niet meer winst te behalen, denk jij?
Dat denk ik zeker. De files overdag zijn de afgelopen jaren echt heel erg veel toegenomen. Dus ik denk ook als we het hebben over zaken zoals CO2-uitstoot verminderen, dat het veel meer zin heeft om daarna te kijken in plaats van een busritje van 5 minuten misschien gaan lopen. Ik denk ook dat we in Nederland doorgaans best wel goed weten hoe te fietsen ook. En dat we dat al veel doen. Dus ga kijken naar die files overdag en wat openbaar vervoer daar kan betekenen. Ja,
en die spitsheffing daarvan zeg je dat moeten we niet willen.
Ik vind dat echt een hele grote inbreuk op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ook. Want wat je met die spitsheffingen gaat doen is mensen met een lager inkomen als eerste weren. Mm-hmm. En dan is er misschien minder druk in de trein. Maar dat lijkt me toch heel erg onwenselijk dat het een soort van luxe wordt voor bepaalde mensen om dan in de spits te kunnen reizen.
Ja.
En overdag zie je juist weer dat veel treinen met een beetje gebakken lucht rijden. Dus de NS moet wat mij betreft gewoon gaan innoveren.
Ja, maar goed, je hebt nog steeds die momenten van die hyperspits, hè, die 2 dagen per week en dan geloof ik rond 7:30 en nog een keer aan het einde van de middag een beetje. Ja, dat zijn hele korte momenten waarbij heel veel mensen reizen. Mm-hmm. Ja, daar moet je toch iets tegen doen. Je kan er moeilijk nog 100 treinen tegenaan zetten. Dus je moet wel een beetje verdelen. Nou, we hebben het vrijwillig geprobeerd door te zeggen tegen bedrijven en ook onderwijsinstellingen, joh, gaan er wat meer spreiden. Dat gebeurt niet. Ja, dan moet je maar met het geldinstrument iets gaan doen, toch?
Ja, nee, ik kan me daar niet met tevredenheid bij neerleggen. Nee.
Nee, oké. Niet doen, dus zeg jij. We gaan naar.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Dit is niet echt zo voorspelbaar was. We gaan kijken naar even nieuws als het gaat om fossiele subsidies. Demissionair klimaatminister Rob Jetten en staatssecretaris Van Rij die gaan vandaag om tafel met 11 vertegenwoordigers uit diverse sectoren. Die eisen dat de regering stopt met fiscale voordelen voor bedrijven in de fossiele sector. Daar moeten ze mee stoppen, vinden onder andere FNV, Green Choice, maar ook Fossielvrij NL. En als het aan Roy Opitveld ligt, schrijver van het boek De Strijd om Energie, is die oproep niet meer dan logisch.
We zitten in een grote energietransitie. We gaan van fossiel naar duurzaam. Dus dan ga je wat je eigenlijk wil afschalen. Dat is niet iets wat je fiscaal wil stimuleren. Dus dat gaat een keer eindigen.
Ja, maar denkt op het veld, toch zullen Jetten en Van Rij niet op korte termijn besluiten dat ze hier al mee gaan stoppen.
Het kabinet is demissionair. Bovendien is er een hele Europese beweging aan de gang en een discussie naar hoe we dat gaan oplossen. En dit lijkt mij ook nou echt iets wat je in Europees verband moet regelen. Anders krijg je weglegeffecten.
Ja, deze actiegroepen die willen dus. Nou, die zijn heel vocaal de laatste tijd al. En nu in gesprek met het kabinet. Dat lijkt me op zich goed. Het kabinet heeft wel geloof ik al gezegd dat ze dat willen gaan afbouwen. Maar dat is blijkbaar niet genoeg.
Nee, volgens mij is het goed om druk op de ketel te houden. En volgens mij hebben heel veel partijen er ook afgelopen tijd aan bijgedragen door agenderende acties hierop te voeren. Mm-hmm. Dat überhaupt dit gesprek hier vandaag plaatsvindt. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook actief vanuit de Jonge Klimaatbeweging. En dit is een van de punten die wij ook richting de verkiezingen naar voren willen brengen. Omdat het inderdaad dus heel logisch is dat je enerzijds bezig bent met het vergroenen van je samenleving. Maar je ook bezig moet zijn met het ontgrijzen van je samenleving. Mm-hmm. En dat vraagt dus dat je andere keuzes maakt dan vroeger. Vroeger zijn dit soort regelingen geïntroduceerd. Mede vanuit het idee dat we daarmee bedrijven in Nederland zouden houden. Dat we werkgelegenheid zouden creëren, et cetera. Ik mag hopen dat er inmiddels consensus is dat we een andere samenleving willen. Een andere economie die duurzamer is, binnen de planetaire grenzen blijft. En dat vraagt dus ook andersoortige regelingen.
Ja, ik geloof dat Jette ook al wel gezegd heeft dat hij dat wel wil. Maar hij zegt, we moeten natuurlijk ook, als het gaat om energieleveringszekerheid in de gaten houden. We moeten werkgelegenheid in ons land in het oog houden. Je kan moeilijk zeggen, iedereen die in die, zeg maar even, fossiele industrie werkt, die heeft vanaf morgen geen baan meer. Ben jij door dat soort argumenten overtuigd, Elisa?
Nou, natuurlijk moeten we rekening houden met hoe mensen zichzelf kunnen onderhouden die misschien voor zo'n bedrijf werken. Maar ja, we moeten ook de planeet leefbaar houden. Want als we daar geen oog op houden, dan heeft het allemaal geen zin meer, om het zo maar te zeggen. Pieter zei het al een beetje, maar wat dit gesprek ook laat zien is dat actievoeren wel echt werkt. Er zijn best wel bijvoorbeeld bij ING de acties, de zaak die tegen KLM is gespannen. Ja, je zet dingen echt op de agenda, mm-hmm, door je daar actief over uit te laten. En ik hoop dat dat ook wel een mooie boodschap is in aanloop naar de verkiezingen, dat als je de straat op gaat of actie voert, dat dat niet voor niets is.
Nee, we hoorden Roy op het veld net zeggen, je moet het eigenlijk Europees regelen. Zou je daar ook voor zijn? We kunnen wel als Nederlander haantje de voorste zijn, dus misschien ook goed om te doen, maar zou misschien nog beter zijn om het in groter verband op te pakken.
Ja, dat moet daar ongetwijfeld mee gepaard. Ik zie wel ook wat in dat waterbed-effect. Als wij niks doen en als wij wel allemaal maatregelen nemen, in Duitsland bijvoorbeeld niet, dan balanceert dat ook weer uit. Maar ik denk zeker ook dat we daar vooruitstrevend in moeten zijn en ook dat in Europa moeten trekken.
Ja, hebben we nou eigenlijk duidelijk om welke bedragen het gaat? Je ziet allemaal bedragen rondgaan. Ik geloof dat de staat zelf het heeft over 4 miljard of 4,5 miljard. Ja. Als je kijkt bij actiegroepen, Extinction Rebellion heeft het over 17 miljard. Ja, dat is het.
Ja, kijk, dat is een beetje wat beschouw je als fossiele subsidies en wat beschouw je niet als fossiele subsidies. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld die regeling die afgelopen tijd getroffen is om die benzineprijzen te reduceren, dat kun je zien als een fiscaal voordeel voor fossiele subsidies. Ja. Er zijn een aantal dingen bijvoorbeeld wel, ik noem maar even drie. Bijvoorbeeld het afschaffen van de vrijstelling van kolenbelasting voor kolen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Maar ook het afschaffen van de vrijstelling voor het duaal verbruik van kolen in de kolenbelasting. En tenslotte het afschaffen van de vrijstelling in de energiebelasting voor het niet-energetisch gebruik van aardgas. Ja. Wat allemaal gewoon Nederlandse regelingen zijn die ook echt heel duidelijk ooit in werking zijn getreden om de fossiele industrie te onderhouden in zekere zin en werkgelegenheid die daarbij komt kijken. Die je in Nederlands verband zou kunnen afschaffen en waar dus de regering volgens mij prima werk van kan.
Ja, maar kies jij liever voor de nauwe benadering, voor de 4 miljard of liever voor de wat breder? Benadering.
Ik ben geen econoom, dus dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet wel dat elke miljard die in deze tijden van klimaatcrisis, maar ook biodiversiteitscrisis, naar de fossiele industrie gaat, vanuit publieke middelen, een miljard te veel is.
Hoogste tijd voor een rondje eigen nieuws. Pieter, hè, wil het hebben over X?
Ja. Ik wil het zeker hebben over X. Het was al nieuws van gisteren, maar ik vind het alsnog relevant om te bespreken. Het is namelijk zo dat eigenlijk een hacker heeft onderzocht, of die kwam tegen op Twitter, dat een aantal andere social media netwerken, maar ook nieuwsorganisaties, vertraging kregen op het moment dat X-gebruikers klikten op links.
Ja.
Denk daar bijvoorbeeld aan New York Times, waar Elon Musk al langer ook kritiek op heeft geuit. Mm-hmm. Dat je eigenlijk eerst 5 seconden moest wachten voordat überhaupt zo'n link geladen zou zijn. En dat er daarmee enerzijds natuurlijk een heel groot concurrentievoordeel was voor sommige nieuwsmedia en voor sommige sociale media ten opzichte van andere nieuwsmedia en sociale media. Maar anderzijds dat we hier potentieel in een soort glijdende schaal zitten. Ergens is natuurlijk X een soort groot dorpsplein waarin heel veel politieke en maatschappelijke zaken beslecht worden. Alleen sinds Elon Musk daar het stokje heeft overgenomen, hebben sommige mensen op dat dorpsplein een melkkorf gekregen en sommige mensen een megafoon. En als we niet oppassen, dan raakt die ruimte die eigenlijk door veel mensen nu als een soort gelegitimeerde plek wordt ervaren om politieke en maatschappelijke discussies te hebben, raakt een bepaalde koers op, wordt een bepaalde kant op gestuurd. En dat zou betekenen dat we niet meer vrije informatievoorziening hebben, of dat daar in ieder geval iets van degradatie in gaat plaatsvinden. Mm-hmm. En dat zou een schande zijn voor de democratische rechtsstaat die we elke dag met z'n allen te verdedigen hebben. En die democratische rechtsstaat, dat is geen binair iets, maar dat is een schaal. Ja. Dus het is niet zo dat we dat hebben of dat we dat niet hebben, maar dat met eigenlijk de zuurstof van die democratische rechtsstaat, namelijk die vrije informatievoorziening, die democratische rechtsstaat echt ook qua waarde afneemt. Ja. En dus vind ik ook dat nu je bijvoorbeeld ziet dat politici heel veel van hun officiële communicatie via X laten lopen.
Facebook.
Ook wel Facebook. Ja. En ook wel bijvoorbeeld massaal hun afscheidsbrieven daar neerzetten. Dat we toch moeten nadenken of op het moment dat Elon Musk steeds vaker de grens gaat en steeds vaker eigenlijk vijand is van het vrije woord, mm-hmm, en van toegankelijke en eerlijke informatievoorziening, dat politici en overheidsinstanties, net als dat ze gedaan hebben bij TikTok, op een gegeven moment wel moeten heroverwegen of dat nog wel het medium is waar ze die officiële communicatie via willen laten verlopen.
Ja, ook al is X dan een dorpsplein en zelfs Elon Musk dorpsplein. Na een tijdje wordt je dorpsplein zo groot dat je ook allerlei grotere verantwoordelijkheden hebt, dat je je individuele hobby's daar kan uitvoeren.
Precies, en omdat we zo duidelijk zien dat de keuzes die gemaakt worden op X zo erg hangen aan die ene persoon, Elon Musk, en die persoon Elon Musk ook heel duidelijk een bepaalde politieke voorkeur heeft, bepaalde economische belangen, dat je op een gegeven moment toch moet gaan overwegen of je niet naar een neutralere dorpsplein toe wil.
Elisa, je wil het hebben over Tula.
Ja, zeker. Het is vandaag in Curaçao de dag van de vrijheidsstrijd, waar de slavenopstand uit 1795 herdenkt wordt, die geleid werd door Tula, die toen ook als vervolg daarop geëxecuteerd is. Mm-hmm. En nou las ik iets interessants, dat er bij de herdenking daarvan een standbeeld op de planning stond om onthuld te worden. Maar wat daar eigenlijk een probleem mee was, is dat dat standbeeld is in de vorige eeuw gemaakt door een Nederlandse beeldhouwer. Mm-hmm. En heel veel mensen voor wie de herdenking eigenlijk is, mensen van Curaçao, die waren heel erg ontevreden met dat standbeeld. Hij is daar naakt als een soort mannekepis bijna afgebeeld. En zij vonden dat dat toch echt geen recht deed aan de rol die hij heeft gespeeld in het koloniale verleden, want het is echt een verzetsheld. Ja. Dus daar was wat om te doen. En wat ik vond dat dat wel mooi illustreerde, is dat er is natuurlijk veel meer aandacht gekomen voor herdenking van het koloniale verleden.
Ook eerherstel voor Tula op 19 december in die toespraak van Rutte.
Ja, exact. Maar dat we moeten blijven nadenken over hoe we dat aanpakken. En dat je die herdenkingen ook doet op een manier dat de mensen voor wie het is eigenlijk, mm-hmm, daar ook achter staan. Ja. En ik zie het toch nog wel gebeuren, bijvoorbeeld met zo'n standbeeld, wat dan onthuld zou moeten worden, dat nog niet altijd gebeurt. Wel een mooi voorbeeld van hoe een standbeeld toch die kracht meer uit kan stralen. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Mm-hmm. Daar heb je natuurlijk dat nieuwe beeld bij het station ook. Ja. En dat is een heel groot succes. En dat is ook in samenspraak gedaan voor de mens voor wie het wat betekent. Ja. Dus ik denk, ik vond het een mooie les nog voor het herdenkingsjaar.
Dat standbeeld nu, dat staat geloof ik ergens in een schuur in Nederland. Het idee was inderdaad dat het daar naartoe vervoerd zou worden. Maar ja, als de mensen daar niet tevreden mee zijn, waarom maken ze dan niet daar een mooi standbeeld? Een nieuwe?
Nou, ik denk dat dat ze helemaal vrij is om te doen. Ik denk dat ze daar zelf keuzes in kunnen maken. Maar dat standbeeld hoeft niet onthuld te worden.
Wat jouw schrift blijft dat in die schuur staan.
Ja, exact.
We gaan kijken wat er trending is op de socials. Britney Spears is trending. Ja, we moeten het natuurlijk wel even over hebben. Haar man heeft een scheiding aangevraagd. De reden is dat er onoverkomelijke verschillen tussen de twee zouden zijn. Tuurlijk was het maar van korte duur, want nog juni vorig jaar trouwden ze met elkaar. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die meneer, die Sam Asghari, de huwelijksvoorwaarden aanvechten. British Museum zien we in de trendinglijstjes. Daar is een medewerker ontslagen omdat hij ervan verdacht wordt meerdere kunstvoorwerpen te hebben gestolen en beschadigd uit het depot. Het gaat om gouden juwelen, edelstenen en glas afkomstig uit de periode tussen de 15e en de 19e eeuw. De beveiliging van het museum is inmiddels aangescherpt. Wat de waarde van de spulletjes bij elkaar is niet bekend, maar dat zal niet bepaald weinig zijn. Tot slot zien we Velo in de lijstjes. Hartstichting, KWF en het Longfonds stappen naar de reclamecodecommissie in aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort. Want het Formule 1-team van McLaren heeft de merknaam Velo pontificaal op de wagen staan. En dat blijkt, vinden zij, regelrechte tabaksreclame. Het is namelijk een dochterbedrijf van British American Tobacco. En zij verkopen snus of snoes, geloof ik, of snus zeg je. Een soort nicotinezakjes van gestoomde tabak die je onder je bovenlip doet. Klinkt een beetje een soort pruimtebak, maar dan in een nieuwe vorm. De verkoop van die zakjes mag niet, maar het aanprijzen ervan wel. En de directeur van het KWF zegt, ja, dit toont aan dat de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te maken. En ja, het is wel een beetje gek dat je reclames maakt voor dingen die je verder niet mag kopen. Maar dat terzijde. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Pieter Lossie en Elisa Weehuizen. Morgen een nieuwe aflevering. Dan is Nina weer terug van vakantie. BNR Breekt Politiek dus. En tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan. Dan is Thomas hier zometeen met Zaken doen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.